Na de verkondiging zingen we opwekking 582. Jezus, alles geef ik u. Het gaat bijna vanzelf, of je het nou wil of niet. Het is de tijd van terugblikken deze dagen. Van eindeloze overzichten op televisie van het jaar 2008. Vanuit allerlei invalshoeken tot je helemaal zat van wordt. En misschien heb je het zelf ook wel. Dat je als vanzelf terugkijkt op het afgelopen jaar. Op de mooie dingen en de minder mooie dingen. Ik wil dat vanmorgen ook doen met jullie. Maar dan niet als een soort terugblik op het leven van de kern. Dat zou op zich ook wel de moeite waard zijn. Maar meer op je eigen leven. En misschien wel langer dan alleen 2008. Misschien moeten we wel verder terug. En het doel is dat ik jullie heel graag vanuit dit Bijbelgedeelte wil bemoedigen. Om een mooie, frisse start te kunnen maken in het nieuwe jaar. En ik doe dat aan de hand van vier V's die ik tegenkom in dit Bijbelgedeelte. Ik kom er nog veel meer tegen, maar laten we ons maar beperken tot die vier. En de centrale gedachte daarbij is dat God ons vrede, vreugde en liefde wil geven. Dat klonk ook al aan het begin van de dienst. Ik weet dat ik die woorden als kind altijd al heel bijzonder vond. Als je aan het begin van de dienst welkom werd geheten door God. Van die machtige woorden in allerlei verschillende vormen. Maar dat God aan het begin van de dienst al zegt: fijn dat je er bent. En ik zegen je en ik groet je. En ik heb genade voor je en vrede. Dat is al evangelie op zich, hè? De groet aan het begin van de dienst. Prachtig is dat. Nou, dat is ook voor het nieuwe jaar alvast. Ik ga niet alle stof voor Pieter wegmaaien. Die mag van de week nog een keer. Maar dat God ook in het nieuwe jaar, als onze Heer nog niet is teruggekomen en als wij nog leven, dat Hij dan weer genade en vrede en liefde voor ons heeft. Dat Hij alles voor ons heeft wat nodig is. Maar ons probleem is, een van onze problemen, dat we dat zo moeilijk aannemen. Want er staan ontzettend grote woorden in Filippenzen 3 en 4 over altijd dankbaar zijn en de vrede van God die in je hart komt. Het zijn zulke mooie woorden dat je bijna niet kan geloven dat het ook echt kan. Dat je echt zo'n diepe rust en vrede in je leven kan ontvangen die God daar belooft. Nou, de reden dat dat vaak heel moeilijk is, is dat er heel veel dingen in de weg staan. En daarom moeten we eerst wat kwijt. En dat brengt mij bij de eerste V, de V van verliezen. Want dat is wat Paulus hier doet. Ik pak eventjes vers 7 en 8 er nog een keer bij van hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus: maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van hem, zegt hij, heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid, want ik wilde Christus winnen. Nou, dat is nogal wat. Vuilnis, afval. Je zou dat kunnen vertalen met restafval. En dan ben ik eigenlijk nog te netjes wat hier staat. Hij bedoelt echt te zeggen dat hij het echt als troep heeft beschouwd. Te vies voor de GFT-bak. Zo heeft hij alles beschouwd wat hem in de weg stond om Christus te leren kennen. En dat is heel opmerkelijk. Hij noemt eigenlijk heel zijn bestaan zo, hè. En Paulus was echt iemand, hoor. Als je zo door de verschillende brieven heen gaat en door Handelingen heen, dan kom je toch wel onder de indruk van wie Paulus was. Geboren met Romeins burgerrecht. Dat bracht hem natuurlijk al in een hele goede positie. Buitengewoon intelligente man. Goede opleiding gekregen. Hij zegt ook ergens, ik zat aan de voeten van Gamaliel. Nou, dat was echt een topper in die tijd. Als je daar onderwijs van kreeg, dan wist je ook wat. En Paulus was overal, ja, ik denk gewoon de beste. Hij was gewoon de beste van de klas in alles. En er lag een schitterende carrière voor Paulus in het vooruitzicht. Hij had een van de leiders van het volk kunnen worden. En wie weet, met zijn kennis van de talen en zijn Romeinse burgerschap, wat er allemaal nog meer voor hem weg was gelegd. En hij was heel hard op weg om dat ook te realiseren. En dan komt er een moment dat God ingrijpt in zijn leven. Ik zei op kerstavond, God komt nooit met geweld je leven binnen. Nou, in het geval van Paulus komt het er toch wel heel dichtbij hoor. God die zet hem echt zo stil. En waarom? Paulus had een totaal verkeerd beeld van God. Paulus dacht dat hij in zijn ijver voor God en zijn liefde voor God en het naleven van de wet, dat hij christenen moest vervolgen. En Jezus, daar moest hij helemaal niets van hebben. En ook daarin was hij gedreven en fanatiek, zoals hij dat in alles is en was. En hij slaat helemaal door. En God zet hem stil. En dan komt Paulus voor de keus te staan. Ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ben ik wel op de goede weg? En hij krijgt van God, zo lees ik dat tenminste, een paar dagen de tijd. Ondertussen is hij wel blind. Hij moet even helemaal stilgezet worden. En hij krijgt een paar dagen de tijd om zijn leven eens de revue te laten passeren. En dan komt hij tot die ontdekking die hij hier in Filippenzen schrijft. Joh, dat is allemaal vuilnis. Alles wat ik gedaan heb, dat is allemaal vuilnis, want het heeft me niet gebracht bij Christus. Was dan zijn opleiding slecht? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk was het niet slecht dat hij Romeins burgerschap had en dat hij zijn talen zo goed beheerste en dat hij zo goed kon leren en dat hij zo intelligent was. Nee, natuurlijk is dat niet slecht. Dat zijn gaven van God die je mag gebruiken. Maar wat hij gezien heeft is, die dingen kunnen tussen God en mij inkomen staan. Als ze me niet brengen bij Christus, dan brengen ze me af van Christus. En daarom heeft hij gezegd, het is vuilnis, afval. Ik laat het gewoon gaan. Ik hoef die carrière niet meer. Ik wil alles wegdoen om alleen maar Jezus Christus te leren kennen. Dat is een actieve daad. Het is Paulus niet overkomen. Ja, het is hem overkomen dat God ingegrepen heeft in zijn leven, zeker. Daar heeft hij niet zelf om gevraagd. Maar ook op dat moment had hij de keuze om te zeggen, nou, ik ben liever blind en ik blijf liever blind, maar ik ga echt Jezus niet volgen. Dat ga ik echt niet doen. Die keuze had hij. Het is een actieve daad geweest van Paulus om te zeggen, ik ga het allemaal als vuilnis beschouwen. Als verlies. En waarom? Hij wil niet meer op zichzelf vertrouwen. Hij wil niet meer vertrouwen op alles wat hij kan. Maar afzien van zichzelf. Hij wil Jezus Christus winnen, zegt hij. In vers 8. Het kennen van mijn Heer gaat alles te boven. Nou, dan denk ik, en dat blijkt ook wel uit wat in de Bijbel staat, dat hij een hele bijzondere ontmoeting heeft gehad met Jezus Christus. Want als je alles zo aan de kant zet, wat hij aan de kant heeft gezet, dan moet je toch wel verdraaid goed weten voor wie je dat doet. Nou, Jezus is hem zo tegemoet gekomen. Jezus heeft zichzelf laten zien aan Paulus. In zijn glorie, in zijn liefde. En Paulus heeft in een ogenblik gezien, ja, dit wil ik. Dit is de Zoon van God, die wil ik volgen. En ik ben bereid om alles, maar dan ook echt alles opzij te zetten om dat doel te bereiken. Want Jezus is mooier en liefdevoller en sterker en machtiger. Maar dat moet je eerst ervaren. Paulus heeft dat ervaren. En hij heeft gezegd met dat lied wat wij straks gaan zingen, Jezus, ik geef echt alles aan u. Alles, ik wil er vanaf. Alles geef ik aan u. Je voelt natuurlijk al aankomen dat de vraag ook voor ons ligt. Wat is jouw vuilnis? Wat is uw vuilnis? Wat is je restafval? Wat ben je bereid om weg te doen? Om echt alleen maar Jezus Christus over te houden? Wat staat je in de weg om hem echt te volgen? Ik zei, het is goed om terug te kijken. En ik wil er ook straks na de preek nog wat aandacht aan besteden. Het is een mooi moment zo aan het einde van het jaar. Om gewoon eens eerlijk te zijn voor jezelf en voor God. Ik kan niet zeggen dat je dat anders niet doet hoor. Maar om echt zo'n moment te kiezen en te zeggen, ja, wat staat mij nou eigenlijk in de weg? Zijn er dingen die mij hinderen? Dat hoeven niet allemaal verkeerde dingen te zijn. Ik zei al, bij Paulus waren heel veel dingen op zichzelf goed. Alleen hij gebruikte ze niet allemaal goed. En sommigen stonden hem echt in de weg. Stonden echt tussen God en hem in. Het is trouwens wel confronterend hoor, zo'n gedeelte voorbereiden. Want het gaat net zo goed over jezelf. God vraagt net zo goed aan mij als ik dit voorbereid. En hoe zit het met jouw vadersbelt, Ries? Wat staat jou in de weg? En wil jij dat echt wegdoen? Of ga je een mooi verhaaltje houden zondag? Preken maken is mooi, maar het is ook heel confronterend. Maar Gods woord is niet makkelijk. En dat moeten we het ook maar niet maken. We moeten soms echt onder het mes. Want christen zijn, dat gaat niet om vreemd zijn. En vreemde kleding dragen. En je vreemd en anders gedragen dan mensen die geen christen zijn. Het gaat er niet om dat je jezelf opsluit in je eigen gebouwen en organisaties. Of dat je een pakketje regeltjes naleeft. Christen zijn is in de eerste plaats jezelf verliezen. En dat is in dit geval, in dit hoofdstuk, lijden. Want jezelf verliezen, dat is lijden. Want dat wil je toch niet? Ik kan dit nu wel makkelijk zeggen. Maar je wilt toch niet jezelf verliezen? En er zijn een heleboel van die dingen, en dat merk ik zelf ook heel goed, waarvan ik weet, die staan tussen God en mij in. Maar als ik heel eerlijk ben, wil ik er eigenlijk niet vanaf. Nou, dat doet pijn. Dat is lijden aan jezelf. En toch moeten we dat doen. We moeten daarin durven te snijden. De kracht van Christus' opstanding, daar spreekt Paulus hier over, die ervaar je ook pas als je bereid bent om die stappen te zetten. Want hoe kun je bidden om de opstandingskracht van Christus in je leven, als je leven vol is met andere dingen? Waar moet God dat instoppen dan? Als je vol bent van jezelf, waar moet God zijn kracht in kwijt dan? Daarom verliezen. Als je dat doet, als je bereid bent om te verliezen, en het is een proces hoor, het is niet van de een op de andere dag. Maar als je dat doet, dan zegt Paulus in vers 13 en 14, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Nou, dat is de tweede V. De V van vergeten. Van achter je laten. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Dat is ook een heel belangrijk principe. Nou, wat moet je dan vergeten? Nou, ik noem een paar dingen. Ik ben niet volledig hoor. Schuld bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, maar ik vind het altijd heel moeilijk om echt te aanvaarden dat als God iets vergeven heeft, mij iets vergeven heeft, dat het dan ook echt weg is. Dat vind ik echt heel moeilijk. Iets in mij zegt dat ik er toch nog iets voor moet doen, of dat er toch nog een achterdeurtje open staat. Maar in dit gedeelte worden we aangemoedigd om dat maar snel te vergeten. Vergeet wat achter je ligt. Als God je iets vergeeft, dan is het ook echt weg. En het is typisch iets van de Satan om je daarmee te confronteren. Om te zeggen, ja, oké, God heeft wel geluisterd naar je gebeden, maar ja, is het echt weg? Zeker als je dit nu net weer gedaan hebt. En dat is typisch een strategie van Satan. Ik zag een tijdje terug iemand met een heel mooi t-shirt lopen. Als Satan je herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. Ik denk, hé, dat is mooi. Romeinen 16, vers 20. De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Het is iets van Satan om je te herinneren aan het verleden. Bij God is het weg. Vergeven is ook echt vergeven. Blijf er niet in hangen. En wat moet je nog meer vergeten? Je eigen ik. Die niets van zelfopoffering en zelfwegcijfering wil weten. Je status misschien. En dat komt terug, hè, die dingen. Ik stel me zo voor dat de keren dat Paulus in de gevangenis zat, dat was allemaal na zijn keuze, hè? Na zijn keuze om Jezus te volgen. De keren dat hij in de gevangenis zat, dat hij gestenigd werd, dat hij in een mandje over een stadsmuur moest worden gebracht om te vluchten, dat hij schipbreuk leed, dat hij gegeeseld werd, en ga zo maar door. Dat hij bespot werd en vervolgd door zijn eigen volksgenoten. Denk je dat hij al die keren nooit zich af heeft gevraagd, heb ik nou wel goed gekozen? Was het dat nou wel waard? Heb ik niet een ongelooflijk grote vergissing gemaakt? En natuurlijk is Satan er als de kippen bij geweest om hem elke keer dat in te wrijven. Joh, Paulus, wat heb je allemaal weggegooid, man? Kijk eens hoe ze je behandelen. Je bent uitschot geworden. Is dit nou echt wat je wilde? Je had zo goed geleerd, joh. Je had zo'n mooie carrière voor je. En elke keer weer, stel ik me zo voor, heeft hij die verleiding moeten weerstaan en moeten zeggen, nee, ik volg Jezus, wat de prijs ook is. Vergeten, achter je laten. Ook iets anders, en dat is zo moeilijk en ligt zo gevoelig. Om, laat ik het heel voorzichtig zeggen, een begin te maken met vergeten wat anderen je aangedaan hebben. Wat kan dat moeilijk zijn voor ons? En wat houden we daar makkelijk aan vast? Toch is het goed. Het is iets wat tussen God en ons in kan staan. En wat zeker tussen anderen en ons in staat. En het is goed om daar een begin mee te maken. Ook al kost het je moeite. Om toch te zeggen, ik neem met mijn wil een besluit dat ik het achter me ga laten. Ik ga beginnen met vergeven en vergeten. Hoe lang die weg ook is. Nou, ook dat lijkt me een mooi moment. Ik weet gelukkig nog niet zo heel veel van de gemeente. Dat is ook wel eens een voordeel. Ik weet ook niet of de dingen spelen. Maar ik leg het maar gewoon neer. Zou dit niet een mooi moment zijn om het dan op te ruimen? Om te zeggen, nou is het klaar. Nou gaan we een begin maken om het op te ruimen. Vergeten wat achter je ligt. Dat kost wat, ja. Maar dat kostte Jezus alles om jou te redden. Jezelf verliezen en dingen achter je laten. Dat is één kant. Maar daar blijft het niet bij. Er komt ook iets anders voor in de plaats. Je richten op wat voor je ligt, staat er. Dat is ook zo mooi. Paulus zegt niet alleen vergeet naar wat achter je ligt. Want dat is eigenlijk nog negatief. Dan gaat het allemaal nog om dingen van het verleden. Nee, nu gaat er ook iets nieuws beginnen. En nu mag je ook gaan richten op wat voor je ligt. Wat gaat komen. En dat is de derde en de vierde V van het vooruitkijken en het verwachten. En ook dat is iets actiefs. Nou, waar mag je je dan op richten? Hij heeft het hier over een hemelse prijs. En hij gebruikt daar verschillende woorden voor. Een burgerrecht in de hemel. En op andere plekken omschrijft hij dat weer anders. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen. We zullen vrij zijn van zonde, van ziekte. We zullen vrij zijn van alles wat ons nu in de weg staat. En dat ligt voor je klaar, zegt hij. Dat ligt voor je klaar als een erfenis. Richt je daarop. Grijp het en houd het vast. Nou is het niet zo dat Paulus twijfelt, hoor, of hij dat krijgt. Misschien dacht je dat, want hij gebruikt hier het woord hoop. Hij zegt, ik hoop dat te kunnen grijpen. Maar hoop is zeker bij hem een woord voor zekerheid. Hoop is niet van, ja, ik hoop dat het gebeurt. Nee, hoop is, ik weet dat het gebeurt. Bijbelse hoop is zekerheid. Dat is weten, God doet het, want God heeft het beloofd. Hij zegt alleen, ik heb die volmaaktheid nog niet bereikt. En ik wil er alles voor geven om daar te komen. En God vernieuwt ons leven niet pas straks. Niet pas straks in de hemel of straks op de nieuwe aarde. God begint vandaag al daarmee. En daarom zegt hij, je moet dat wel waarmaken. Je moet wel meewerken met God. Mee willen werken met God. Je moet er naar streven, je moet er naar jagen. Nou, en welke woorden die allemaal maar gebruikt. Ook dat is weer iets actiefs. En toch, hè, altijd ligt er dan op de loer dat we heel krampachtig worden. En dat we denken dat we van alles gaan moeten. Maar het is eigenlijk niet meer dan een je overgeven aan God. En God het werk laten doen in jou. Dat hij kan laten groeien wat hij in jou plant. Waar gaat je aandacht naar uit? Het is best een indringend hoofdstuk hoor. Ik heb expres dat stuk erbij gelezen. Gaat je aandacht uit naar aardse zaken, zegt hij. In vers 19. Naar eten, naar drinken, naar seks. Allemaal dingen die op zichzelf weer goed zijn, hè? Heb je het weer. Maar als het je leven gaat beheersen. Ja, dan wordt het een afgod. En dan staat het dus tussen God en jou in. En dan moet je het weer als vuilnis gaan beschouwen. Vooruitkijken en verwachten, dat is nodig. Als verliezen we het zicht. En dan lopen we vast in de omstandigheden. We hebben net met kerst gevierd dat het licht gekomen is. En dat zijn prachtige woorden. Heerlijk om daarover te spreken en om het uit te delen. Maar we weten allemaal hoe moeilijk het is. Omdat we ook weten dat er nog zo weinig zichtbaar is van dat licht. En dat die hemelse prijs waar hij het over heeft, ja, die hebben we nog niet. Die vrede is er nog niet. En die volmaaktheid is er nog niet. En je kunt jezelf ook zo teleurstellen. Daarom vooruitkijken en verwachten. Hoe dan? Ja, zoek het in Jezus, dat klinkt dat zo makkelijk. En toch, het is elke keer weer gericht zijn op Hem. Hem blijven zien en volhouden. Er zit ook iets van discipline in, ja. Maar daar heb je ook elkaar voor nodig. Dat doe je ook door hier elkaar op te zoeken. In de diensten, in de kringen, in de gebedsbijeenkomsten. In al die momenten gewoon in één op één contacten. Om elkaar te bemoedigen en te versterken. En te zeggen, hou vol joh. Ik help je, ik ben samen met jou op weg. Ik laat je niet alleen strompelen. Ik ga met je mee. Dicht bij hem leven. Een ander heel belangrijk ding staat in vers 8 van hoofdstuk 4. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Dit is een oproep om jezelf te vullen met die dingen. Elk boekje over psychologie kan je leren dat als je bepaalde dingen weg wil hebben uit je leven, dat je ze niet moet verdringen. Want dan komen ze terug. En je moet ze vervangen. Dus als je dingen wilt verwijderen uit je leven, afval, vuilnis, dat is heel goed. Maar er moet iets anders voor in de plaats komen. Je moet je vullen met de dingen van God. Je kunt niet leeg blijven en alleen maar die slechte dingen wegdoen. Nou, je moet je vullen met de dingen van God. Dat kun je thuis, maar dat kun je vooral ook hier. En je laten vullen met de Heilige Geest van God. Je vullen met goede gedachten, staat er in dit vers. Dat is niet hetzelfde als positief denken. Positief denken en positief over jezelf denken. Daarvan ligt de basis in de New Age. Maar dit is jezelf vullen met goede gedachten. En natuurlijk hoort daar ook bij dat je niet laag over jezelf spreekt. Maar dat is iets anders. Ik hoop dat je het verschil voelt. Maar je vullen met de dingen van God, dat is geen New Age. Dat is nieuw life. Dat is een nieuw leven. Dat is ook een way of life. Een manier van leven. Anders gaan leven. Je steeds weer laten vullen met de dingen van God. Als je dat doet, dan ga je ontdekken wat in het laatste vers staat. Dan ga je echt ontdekken dat God je rust en vrede geeft. En dat gaat niet zonder slag of stoot. En dat is niet elke dag hetzelfde. Maar dit is wel het medicijn. Om echte rust en vrede van God te ervaren. En dan beloof ik je. Dan zul je ook in 2009 volop rust en vrede en liefde van God ontvangen. Amen. Thank you.